Leuk dat je luistert naar de Paard en Gezondheid podcast. Ik ben Emee de Rooy, paardenarts, chiropractor en acupuncturist. En dit is...
Ik ben Iris van Gulek en ik ben ook paardendierarts. Emee en ik hebben samen gestudeerd. En nu is onze missie om de gezondheidskennis van paardeneigenaren te vergroten en op die manier de gezondheid en het welzijn van paarden te verbeteren. En dat doen we graag in deze podcast.
Jij had een aantal vragen opgeschreven, of niet?
Ja, zeker.
Ja.
En een mooie vraag die binnengekomen is voor jou. Het vraagt, hoe train je de spieren van de bovenlijn?
Ja, nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. Ja, dat is, je moet dan natuurlijk wel van een aantal dingen uitgaan. Je gaat er dan vanuit dat je paard niet kreupel is, geen onderliggende problemen heeft. Dus dat je paard dat dan allemaal de training aan kan. Dus dat je paard trainbaar is. Ja, en dan zijn er allerlei dingen die je kunt bedenken. Maar eigenlijk is het met name belangrijk dat je goed ook dan eigenlijk denkt aan dat je het hele paard traint. Dus dat je de buikspieren en de rugspieren, dat die balans heel belangrijk is. En een aantal oefeningen die je daarvoor kunt bedenken zijn bijvoorbeeld balkjestraining, galoptraining, over balkjes heen is dan nog een extra ding wat heel goed is. Je kan het ook simpel doen door over balkjes te wandelen met je paard. Heuveltjes, nou is dat in Nederland niet altijd even makkelijk, maar ook dat is een goede oefening voor de bovenlijn. En ja, wat heel belangrijk is lengte in de hals. Dus niet dat je hem in een houding dwingt, maar dat je echt probeert hem van achteruit, van de activiteit van achteruit, je paard actief te houden. En dat hij dan netjes zijn buikspieren aanspant en zijn bovenlijn kan ontwikkelen.
Ja, ik denk dat inderdaad heel belangrijk is. En niet aan de voorkant vastbinden en zo.
Precies.
Dat is niet zo'n goed idee. Ja, waar hebben we onze opleiding gedaan?
In Utrecht, diergeneeskunde.
Ja, er is maar één faculteit diergeneeskunde in Nederland. En dat is inderdaad perfect. En daar hebben wij samen gestudeerd. En daarom zijn we ook vrienden.
Ja, we zijn allebei inderdaad 22 jaar geleden begonnen.
Daar moet je niet over praten, dan voel ik me heel oud.
Ja, ik zie een vraag van Maura. Hoe kun je goed zien of een paard niet goed loopt? De vraag of je dan dus een kreupelheid of een onregelmatigheid, hoe je die moet herkennen. Ik denk dat deze live daar iets te kort voor is om dat precies uit te leggen. Maar daar hebben we natuurlijk onze cursus Check je paard, waarin we precies uitleggen hoe je een kreupelheid herkent aan de voorbenen, aan de achterbenen, waar je dan op moet letten, dus waar je dan op moet letten om te kijken of een paard goed loopt. En ook bepaalde dingen die je, subtiele dingen die je kunt zien aan de gedragingen van je paard, die dan op een kreupelheid kunnen wijzen. Dus ik denk dat je even een kijkje moet nemen bij onze cursus, of dat wat voor je is.
Ik heb nog een vraag gezien.
Ja.
Tegen ziektes, mensen standaard moeten enten volgens ons.
Ja.
En er zijn er wel wat. Tenminste, ik ga er een paar noemen. Misschien wil er mee nog meer standaard enten. Maar ik zou sowieso standaard enten tegen influenza en tetanus.
Ja.
Dan moeten zeker alle paarden, want influenza is gewoon echt een hele erg nare ziekte. En van tetanus gaan ze ook gewoon dood. En tetanus kunnen ze krijgen van een hoefsfeer of een wondje of wat dan ook. Ook als je het niet in de gaten hebt. Dus heel belangrijk om te doen. Het advies is ook om tegen rhino te enten. Rhino is ook een hele nare ziekte waar ze ook echt neurologische verschijnselen van kunnen krijgen als ze de verkeerde vorm hebben. En waar die paarden ook van echt aan de grond gaan. En daar gaan ze dus ook aan dood. En rhino zou veel minder zijn waarschijnlijk in Nederland met de uitbraken als heel Nederlandse paard gewoon zou vaccineren tegen rhino.
Ja.
En de mensen die de podcast over West Nile virus hebben geluisterd, die weten waarschijnlijk ook dat wij adviseren om ook tegen West Nile te vaccineren.
Ja.
En helemaal nu, want pas geleden is er over de Nederlandse grens bij Duitsland een geval geweest van West Nile bij een paard.
Ja, een bevestigd geval. Ja,
ja, dus dat is het eerste geval zo dichtbij. Maar dat betekent wel dat het waarschijnlijk de komende jaren echt ook in Nederland voor gaat komen.
Ja.
Dat soort ziektes zouden we zeker tegen vaccineren.
Ja, ik denk dat dat een goed lijstje is. Denk je dan al redelijk wat aan het eind bent, maar dat zijn wel de belangrijkste.
Is er een maximale leeftijd om met een merrie een veulentje te fokken? Ligt aan je merrie?
Ja, precies.
Als je merrie nog nooit een veulen gehad heeft, zou het niet op 15-jarige leeftijd nog beginnen.
Nee.
Want de kans dan lukt en allemaal tot een goed einde komt, is echt een stuk kleiner dan met een jonge, gezonde merrie. En dat komt omdat die baarmoeder er niet...
Er komt de kat die kwam meekijken.
Ik vond dat die baarmoeder er niet aan gewend is om drachtig te zijn. Die baarmoedermond gaat dan heel ver dicht. Maar als je een merrie hebt die al regelmatig een veulen gehad heeft, dan is 15 echt een prima leeftijd. Ik denk dat je rond 20 wel echt goed na moet gaan denken. En ook moet kijken naar je merrie als die al regelmatig een veulen gehad heeft. Van wil je dat nog? Kan ze het nog aan? En misschien al wel eerder hoor. Misschien al wel bij 18. Er zijn merries van 18 die prima een veulen kunnen krijgen. En er zijn merries van 18 waarvan je denkt, nou doe maar niet meer.
Nee.
Dus echt afhankelijk van je merrie, dus overleg dat heel goed met je eigen dierenarts.
Ja, ligt inderdaad echt aan de conditie ook van je merrie. En nou ja, alle factoren die je net noemde, hebben ze al eens een veulen gehad.
Er is iemand en die heeft een pony die veel gaat, wat dat kan betekenen.
Ja, verschillende dingen. Maar een van de dingen waar we meteen aan denken, dat zijn mogelijke maagzweren.
Ja.
Dus dat is wel iets waar je alert op moet zijn.
Ja, zeker. Maagzweren die kunnen echt gapen geven. Dus ik zou het zeker met je dierenarts overleggen en ook adviseren om een maagscopie te doen, om erin te kijken.
Ja.
Want we kunnen alleen maar maagzweren vaststellen door er ook echt in te kijken met de scope. Dus een 3 meter lange scope die dan helemaal via de slokdarm in de maag gaat. En op die manier kunnen we dus kijken wat er is en hoe erg het is en hoe het behandeld moet worden.
Ja.
Dus dat zou ik zeker doen.
Ja, ik zie onderin nu een vraag van Draver Big Boss. Ik weet niet hoe Draver Big Boss heet. Ik heb een vraag. Mijn paard hoest de laatste tijd. Is dit erg? Dit is zeker iets om je dierenarts naar te laten kijken. Een paard hoort niet te hoesten. Dat is iets wat we in verschillende podcasts ook hebben besproken. En daar zijn we redelijk fel op, tussen aanhalingstekens. Want een kuchje wordt vaak gezien als iets wat erbij kan horen of wat geaccepteerd wordt. Maar een gezond paard hoort niet te hoesten. Dus zeker als je zegt van joh, mijn paard hoest de laatste tijd echt veel. Dan is dat zeker iets om na te kijken. Het kan natuurlijk een virusje zijn, maar ik weet niet meer precies het percentage, maar 80% van de paarden met hoest, of hoeveel was het, heeft onderliggende astma. Dus het is echt iets om na te laten kijken.
Ja, echt heel veel paarden wel astma inderdaad. Ook als ze niet hoesten, zijn er nog veel die astma
Klopt.
Hebben. Klopt,
ja, dat ook. Ja.
Ja, zeker. Dus zeker na laten kijken als die hoest. En ook even onze podcast luisteren over hoesten en over astma.
Ja.
Management van astma, dan heb je alweer veel, veel geleerd eigenlijk.
Ja.
Er was nog iemand die had een paard met een dikke koker. En daar was al naar gekeken dat het geen tumoren waren. En nu vroeg ze wat ze moest doen. Dus of ze moest koelen of wat ze ermee moest doen.
Ja.
Ik zou die het liefst ook zelf bekijken. In de zin van, een dikke koker kan verschillende oorzaken hebben. Het kan dat een koker gewoon heel vies is. Dus dat hij echt gewoon ontstoken is van binnen en daarom dik worden. Het kan ook dat het paard te weinig eiwit in het bloed heeft. Dus dat het oedeem is, zeggen we dan. Dat er vocht een beetje onder de buik en in de koker gaat hangen. Daar kan hij ook dik van worden. Het kan ook dat er van binnen problemen zijn. Ik had laatst een paard, die had dan wel geen tumor aan de buitenkant. Maar als je die op ging voelen, dan zat hij rond het bekken helemaal vol met melanomen. Melanomen zijn de tumoren die schimmels kunnen hebben. En die drukte dus op die vaten, waardoor die koker aan de onderkant ook heel dik werd. Dus het is heel belangrijk heel veel verschillende dingen uit te sluiten. Dus we kunnen niet zomaar zeggen van ga maar koelen, want vaak heeft dat geen nut. Omdat er echt een onderliggende oorzaak kan zijn en die zou ik dan opzoeken.
Ja, en eigenlijk de meeste die ik tot nu toe heb gezien met dikke kokers, die waren gewoon echt heel vies.
Ja, klopt.
Ja.
Ik denk dat 95% van de gevallen
precies.
Heel vies is. En dat is dan ook redelijk makkelijk op te lossen.
Ja, inderdaad.
Maar ja, als het wel een van die andere dingen is, dan is het heel naar.
Absoluut. Zeker nalaten kijken. En je dierenarts kan het ook controleren of het vies is, ja of nee. Dus
ja.
Zeker je dierenarts in laten schakelen. kijken of die koker misschien stiekem toch vies is en andere oorzaken proberen uit te sluiten.
Hebben we er nog eentje? Even kijken. Waarom zijn we paarddierenarts geworden?
Ja, goede vraag.
Nou, nee, wat ben jij?
Ja, waarom ben ik paardenarts geworden? Nou ja, ik was van jongs af aan echt een typisch paardenmeisje. En daarna, in eerste instantie wilde ik dierenarts worden. En toen heb ik nog 84 andere studies bedacht die ik wilde worden. Ik heb ook alle open dagen van universiteiten afgelopen. Van Japankunde tot industrieel ontwerpen tot weet ik het wat allemaal. Dus dat heb ik allemaal bedacht. En toen uiteindelijk in 5 VWO dacht ik van nee, het wordt toch dierenarts. Dus toen gelukkig ingelood voor diergeneeskunde. En ja, in 2001 begonnen, hè, zijn we. Dus, ja. En voor jou stond het altijd al vast, hè?
Ja, volgens mij was ik 5 of 4 of zo. En toen dacht ik, ik word later paardendierenarts. Ik had toen bedacht dat, want we hadden helemaal geen paarden thuis of wat dan ook. Dus ik ben pas gaan paardrijden toen ik 10 was of zo. 9 of 10, denk ik, op de manege. Maar ik werd toch paardendierenarts. Ja, het is gelukkig gelukt. Dus,
is gelukt.
Maar wel handig, want dan hoef je niet naar Japan kunnen en zo om te gaan kijken.
Ja, waarschijnlijk was dat gewoon omdat ik sushi heel lekker vond, dacht ik van, laat ik daar eens kijken.
Het is een kap over.
Ja.
Nee, ja, zo serieus?
Ja.
Het is echt zo. Dus dacht ik, Japan.
Ja, nou ja, het lijkt me nog steeds oprecht een heel interessant land. Dus.
Ja, dat is het ook zo, denk ik. Zo wel cool. Om te gaan kijken.
Ja, dus toen dacht ik, nou laat ik het maar gaan studeren. Ja.
Ik zie nog iemand die zag gisteren een paard met een soort blauwe gloed op de ogen. Of dat iets kan betekenen. Ja. Ligt er natuurlijk aan, je hebt paarden die gewoon een blauwe iris hebben. Dus dan is het niet zo erg. Dat noemen we ook wel eens een maanoog. Niet te verwarren met maanblindheid. Ik had laatst nog een berichtje van iemand en die zei, ja, uiteindelijk bleek mijn pony maanblindheid te hebben. En ze hadden het ook wel gezegd tijdens de keuring, maar ik dacht, ik had gegoogeld op maanoog. Dus toen...
Oh, ja. Yeah.
Ik? Maar dat is dus iets anders. Een maanoog is gewoon een kleur. Een maanblindheid is echt een ernstige ziekte. Maar een blauwe raas op het oog, als het echt over het hoornvlies heen zit, dan is dat oedeem, dus vocht in het hoornvlies. En dat kan bijvoorbeeld voorkomen bij maanblindheid of bij andere oogproblemen. Dus als je dat ziet bij een paard, dan moet je zeker de dierenarts bellen. En die moet dan ook de ogen uitgebreid onderzoeken.
Ja, precies. Ik zag een vraag van Sabine, die wil later graag dierenarts worden. Maar ze is wel eens flauw gevallen toen ze een dagje meeliep. Oh. Bij een operatie is dat normaal, kan je daar overheen komen? Ja hoor, dat kan. Ook tijdens de studie valt er nog wel eens iemand flauw. Als het heel warm is, of slecht gegeten, of het is spannend. Of, ja hoor. In de dienst, in de nachtdienst, gingen er wel eens iemand... Ja, voelde zich dan niet goed. Ik zou me niet daardoor af laten schrikken. Ik zou gewoon nog heel vaak meelopen met een dierenarts. Kijken of je het echt leuk vindt. En dan het gewoon gaan doen. Als je de kans krijgt. Dus,
Ja, zou ik ook doen. Iemand vraagt nog. Ik voer in principe op dit moment even geen balancer. Maar waar zou ik dan eventueel supplementen doorheen kunnen doen om te kunnen voeren? Het gaat om een Shetlander die onvervangen is en een halflinger die aan de maat is. Ik zou in principe sowieso een balancer voeren.
Ja, of een vitaminebrokje is niet altijd hetzelfde als een balancer natuurlijk. Maar dat moet je eigenlijk, raden we dat wel aan om dat eigenlijk altijd te voeren.
Dus dat zou ik sowieso doen, want anders hebben ze gewoon te weinig vitamine mineralen die ze binnenkrijgen van het gewone ruwvoer dan wat ze eigenlijk daarnaast moeten krijgen.
Ja.
En supplementen vind ik ook altijd wel makkelijk te mengen door een beetje lucerne. Als je dat een beetje nat maakt, dan blijft het daar ook heel goed aan plakken.
Ja.
Dus als je dan lucerne met een beetje balancer doet en je supplement wat je wil voeren, dan denk ik dat dat heel mooi is om dat... aan je paard te geven.
Ja, nou, en misschien sowieso bespreken met je dierenarts of iemand die je voedings, de voeding kan doorrekenen of een eventueel supplement nodig is en waarvoor je het dan precies zou willen geven. Dat zou ik sowieso aanraden.
Ja, niet zomaar supplementen geven inderdaad. Nee. Dat moet wel een goede reden voor zijn.
Ja. Heb je nog een vragensticker?
Ik zie nog wel vragen, alleen niet waar we heel veel mee kunnen, denk ik. Ik kijk nog even op mijn lijstje. Ja, of er veel kans is dat je ingeloosd wordt als je die geneeskunde wil studeren.
Nee, niet, maar het is allemaal anders. Ja. 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 En ik zie nog dat Draver Bigbos die vraagt nog, wat moet ik nu doen tegen het hoesten? Je dierenarts laten komen. Dat moet je eigenlijk morgen proberen te regelen.
Ja, dat zou ik ook zeker doen.
Ik zie nog één vraag. Ik denk dat dat wel eentje is waar veel mensen misschien nu mee zitten. Hoe kan het komen dat mijn paard in de zomer op het gras geen last heeft van waterige substantie na de mest, dus mestwater, maar zodra hij op de paddock komt gelijk last krijgt van waterige substantie na de mest? Dat hoor je deze tijd van het jaar natuurlijk veel. Veranderingen van voer, veranderingen van management, omdat ze natuurlijk anders gehouden worden, mogelijk zand binnenkrijgen nu. Deze veranderingen, dat kan allemaal dat mestwater veroorzaken. Dus laat zeker checken op zand in de mest. Dat is een hele belangrijke. En bedenk ook dat als je paard in de zomer gewend is geweest om gras te eten en dan nu mogelijk op hooi is gegaan of voordroog, dat dat een behoorlijke verandering is. Dus kan dat zeker veroorzaken.
Ja, een hele grote verandering inderdaad. En ik krijg er ook heel veel berichtjes over dunne mest en mestwater. Ja. Er zijn ook nog twee blogs over geschreven. Dus dan kunnen mensen eventjes helemaal doorlezen van ja, wat je kunt doen. En dat is wel heel belangrijk om aan te pakken. Want die paarden hebben heel vaak toch een beetje een laag graad, buikpijn, niet helemaal fijn.
Ja.
En ja, het is heel belangrijk om iets aan te doen en te zorgen dat het opgelost wordt.
Ja, ja. Ja. Nee, dus die vraag zag ik nog voorbij komen. Dus ik denk, die pakken we nog even mee voordat we hem afsluiten.
Goed, nou, ik vond het leuk om even te doen. Jij ook?
Ja, het was lang geleden dat we live waren, maar het is toch wel weer leuk om te doen.
Ja. En super dat veel mensen gekeken hebben.
Ja,
dus, dat is
hartstikke leuk.
Nou, ik spreek jou weer.
Yes, ik ga cadeautjes inpakken.
Succes en veel plezier met de verjaardag morgen.
Ja, dank je. Doei.